We willen ook deze morgen uiteraard het woord van onze Heer met elkaar gaan openen. En ik wil dat graag doen met u uit het boek van de Psalmen. En wel de 57e psalm. Psalm 57. U mag met mij meelezen uit de Bijbel, u mag met mij meelezen op de iPhone, wat u ook maar wil. Ik doe het uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1950. Psalm 57, dat is een psalm uiteraard van David voor de koorleider. Op het moment dat David het moeilijk heeft, dat hij op de vlucht moet voor koning Saul, hij moet zich ergens in een spelonk verbergen. Het leven zit hem absoluut niet mee, alles zit tegen, hij moet zelfs voor zijn leven vrezen. En dan komen deze woorden over zijn lippen. De Bijbelvertalers hebben daar boven geschreven, bij God rustig in gevaren. En daar schrijft de psalmdichter de volgende woorden. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij u schuilt mijn ziel. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die het voor mij voleindigt. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen als hij te schande gemaakt heeft die mij vertrapt. God zal zijn goede tierenheid en waarheid zenden. Ik lig neder te midden van leeuwen, vlammen spuwende mensenkinderen. Hun tanden zijn speer en pijlen, hun tongen scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Zij spannen een net voor mijn schreden. Zij bogen mijn ziel ten neer. Zij groeven een kuil voor mijn aangezicht. Zij vielen daar middenin. Mijn hart is gerust, o God. Mijn hart is gerust. Ik wil zingen, ja, psalm zingen. Waak op het mijn ziel, waak op. Harp en citer. Ik wil het morgenrood dekken. Ik zal u loven, o Heren, onder de volken. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want hemelhoog is uw goede tierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Broeders en zusters, waar ik deze morgen graag met u over na wil denken, vindt u uiteraard in de 57e psalm, de versen 6 en de versen, het 12e vers. Waar David zegt, verhef u boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. En hij zegt het twee keer dus in vers 6 en vers 12. Het onderwerp waar ik vanmorgen graag met u over na wil denken is getiteld bij God rustig in gevaren. Het boek van de psalmen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is denk ik een van de mooiste boeken van de Bijbel. En als ik dat zo zeg, waarom zeg ik dat dan? Kunt u dat dan met mij eens zijn en zo ja, waarom? Wie? Waarom is het boek van de psalmen, waarom zeg ik dat? Bent u dat met mij eens of niet? U bent wat timide nog, hè, vanmorgen. Beetje voorzichtig. Waarom is het boek van de psalmen een van de mooiste boeken van de Bijbel? Waarom? Ah, je komt jezelf daarin tegen. Ja. Yeah. Met andere woorden, wat u tegen ons zegt is, ik herken mezelf in het boek van de psalmen. De psalmen zijn geschreven door mensen zoals wij dus. Mensen die duizenden jaren geleden geleefd hebben, maar die dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens, ook dezelfde levensworsteling kennen als wij. Dat is door de jaren heen niet veranderd. Het is niet voor niets, uiteraard zijn we dat helemaal met u eens, dat bij een begrafenis of bij moeilijke momenten heel vaak Psalm 23 gelezen wordt. Mensen herkennen zich daarin. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij altijd volgen tot in lengte van dagen, want ik weet, de Heer is bij mij. Ook als het donker is, al ga ik door een dal van diepe duisternis, uw stok en uw staf vertroosten mij. Hebt u daar wel eens over nagedacht, wat dat betekent? Uw stok en uw staf, waarom staat dat er eigenlijk? Wie? Waarom staat dat er? Je moet je even realiseren, David was een herder. Hij ging dus, zo staat het in Psalm 23, door een dal van diepe duisternis. Dan zie je dus aan beide kanten zie je hoge bergen. Dan ga je door het dal. In het dal is het dan meestal donker. Moet je zich voorstellen, David, de schaapherder, met een kudde schapen voor zich of achter zich. Niet alle schapen hadden het zicht op de herder. Wat deed David dan? Hij had zijn herderstaf en die tikte daarmee op de vloer of op de grond. Of tegen een berg aan of weet ik veel wat. Maar de schapen hoorden dus waar de herder was. Ze zagen hem wel niet, maar ze hoorden hem wel. En zo konden ze hem gaan volgen. Ik ben het helemaal met u eens. In de Bijbel, met name in het boek van de Psalmen, daar wordt het gevoelsleven en het geloofsleven van mensen beschreven. Mensen zoals u en ik. Je ziet daar dus ook die strijd. Je ziet in de Psalmen, in één en dezelfde psalm, heel vaak, soms pervers, de wisseling tussen het gevoelsleven en het geloofsleven van mensen. En dat is hier in Psalm 57, is dat niet anders. Ik neem u even mee terug in de tijd. David, de herdersjongen David, die was door de profeet Samuel gezalfd tot koning van Israël. Al op jonge leeftijd. Hij zou dus koning worden. Nou, op het moment dat Psalm 57 geschreven is en dat deze woorden uit zijn mond komen, is daar maar heel weinig van te merken. Want Saul, de eerste koning van Israël, die had begrepen dat David wel eens zijn opvolger zou kunnen worden. En die was er alles aan gelegen om David op te jagen en hem om het leven te brengen. Dus David, de gezalfde des Heren, moet u zich voorstellen wat daar gebeurt. De gezalfde des Heren was op de vlucht voor de toorn van zijn voorganger Saul. En ik kan me voorstellen dat David daar het nodige over gedacht heeft. Van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Ik ben toch gezalfd. Ik zou toch de koning van Israël worden. Ik zou toch in dienst van God staan. En hier ben ik. Op de vlucht. Op de vlucht. Ik moest schuilen in een spelonk voor de woede van Saul. En David, en dat is voor ons nu een zegen, David die gooit zijn hele zielenleven open en hij beschrijft dat in Psalm 57. Hij klaagt vanuit zijn zielenleven tegenover God de Allerhoogste, over het gevaar dat hij ondervindt door de mensen om hem heen. Hij klaagt dus, hij roept God aan, wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want bij u schuilt mijn ziel. Hij zegt eigenlijk van God, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat ik er zo voor sta zoals het op dit moment gebeurt? De mensen om mij heen, ik word opgejaagd door mijn eigen volksgenoten, door de Joden, de Israëlieten. Daar schuilt het gevaar. En tezelfde tijd, in diezelfde psalm, zien we ook het geloofsleven van David. En zien we dat hij zijn kracht, zijn moed, zijn troost en zijn hulp bij God zoekt en ook zal vinden. Als het gevaar dreigt, wil David ook ons vanmorgen meedelen. Dan mogen we bij God schuilen onder zijn vleugelen van liefde en trouw. Dat is denk ik ook een van de redenen dat wij hier vanmorgen in deze ruimte bij elkaar zijn. Ik hoop niet dat u hier routinematig gekomen bent. Het is zondag, we mogen weer, dus we gaan naar de kerk. Nee, je komt hier met een bepaald doel. Je komt om God groot te maken, met onze woorden, met onze liederen, we mogen zingen, met onze gebeden, met het woord van God. Maar je komt ook om troost te zoeken. Troost bij de Allerhoogste. Je komt om het woord te horen, zodat je weer zoveel geestelijk voedsel krijgt, zoveel bagage krijgt, dat je de nieuwe week met al zijn ups en downs weer in kunt. Bij God, zegt David, en we mogen het vanmorgen ook tegen elkaar zeggen, zijn we veilig en vinden we rust. Toen ik hier de afgelopen week in de voorbereiding voor deze dienst over nadacht, toen werden mijn gedachten bepaald, en u zult dat misschien een gedachtenkronkel vinden, nou, dat zei dan maar zo, bij de woorden van de fractievoorzitter van de staatkundig gereformeerde partij in de Tweede Kamer. Wie is dat? Kees van der Staaij. Heb je daar wel eens naar geluisterd? Naar Kees van der Staaij? De man die kan het allemaal prachtig zeggen. Nou, toen werden mijn gedachten bepaald bij datgene wat hij zei bij de algemene politieke beschouwingen van 2022. Daar had de man een heel bijzonder betoog. En nu zit de knikker. Op de slang? Dat was niet op dat moment. Maar hij heeft meer van dat soort beeldende uitspraken gehad. Ik ga u zeggen waar het over ging. Hij had een uitspraak, de kern van zijn betoog, werd gevormd door een Latijnse spreuk. Zet hem dan op. Nou, en wat staat daar? Cefis tranquillis in undis. Zo, daar heb ik even op gestudeerd, dat ik dat zo uit kon spreken. Cefis tranquillis in undis. Voor de intelligente mensen onder ons, wat betekent dat? Wat betekent dat? Als het goed is, hebt u dat ooit bij de vaderlandse geschiedenis geleerd. Daar staat een persoon. En welk persoon is dat? Er staat ook een jaartal onder. 1533 tot 1584. Ja, zeg maar hardop. Willem van Oranje. Nou, daar zijn we al halverwege. Willem van Oranje. En nu staat die spreuk, de moeilijke spreuk, staat daarboven. Wat is dat? Waarom staat dat nu precies bij de munt van Willem van Oranje? Niemand? Ik zal het u zeggen. De Nederlandse vertaling is rustig te midden van de woedende baren. Rustig te midden van de woedende baren. Als u nou indruk wilt maken, als u weer thuis bent, dan zegt u, vanmorgen hadden we het over Cefis tranquillis in undis. Kalm te midden van de woedende golf. Dat heeft Willem van Oranje uitgesproken in de 80-jarige oorlog. In het midden van de strijd. Toen alles tegen zat. Toen de Spanjaarden hem op de nek zaten. En eigenlijk ook hij op de vlucht was. En hij wilde daarmee zijn geloof belijden. En ook benadrukken bij de geplaagde Nederlanden. Dat ze rustig konden zijn. En vastberaden te midden van de gevechtshandelingen met Spanje. En ook in de sociaal-politieke onrust van zijn tijd. Want laten we ons vooral realiseren. Door de eeuwen heen is er eigenlijk niets veranderd. We zeggen nu is het politiek onrustig. Jaren geleden was dat. Maar in de tijd van Willem van Oranje was dat niet anders. Bij deze spreuk. Bij deze uitspraak. Gedaan door Willem van Oranje en uitgesproken erbij gehaald door Kees van der Staaij in 2020, hoort nog iets anders. De symboliek van de ijsvogel. Een ijsvogel. Nou, een heel mooi klein diertje. Een vogeltje. Met allerlei mooie kleuren, geweldig om te zien. Waarom nou deze ijsvogel? Bij de overlevering van de Griekse mythologie stond deze vogel. Symbool voor onverwaardelijke trouw en onverzettelijkheid. En dit beestje zou, als het niet stormde of hevig golfde, zijn nest boven op de golven van de zee hebben gebouwd. En het beestje, dat kleine beestje, want het is een heel klein vogeltje, trotseerde daarmee de golven waar hij zijn nest op bouwde. Nu is dat niet helemaal waar, het is ook een mythe, een Griekse mythe, want een ijsvogel bouwt geen nest op het water, maar die bouwt zijn nest in steile oeverwanden langs meren, sloten, rivieren en vijvers. Maar er was nog wat anders bij dit ijsvogeltje. Die stond bekend om zijn vredelievende karakter. En in de symboliek van de ijsvogel en ook van de spreuk, Cefis tranquillis in undis, werd het ijsvogeltje, dia 3, alsjeblieft, vaak afgebeeld en dan beschenen door de zon met een Christusmonogram. Hier ziet u het ijsvogeltje. Dit is de zee. Ik zal even omdraaien. Dan ziet u daar waar mijn vinger is. Het Christusmonogram, CHRS. Daaronder de zon. En daar ziet u een arm die komt uit de zon. En wat dat precies is, dat zal ik u straks zeggen. Die dingen waren dus in één geheel. Het ijsvogeltje bouwt zijn nest eigenlijk op de golven, terwijl daar de woedende waren. Hij doet dat gewoon omdat hij weet, ik word beschenen door de zon, eigenlijk van Gods liefde. Doe me even uitsturen. Wat bedoelen we daar nu mee? Wat bedoelde Willem van Oranje daarmee? Wat bedoelt Kees van der Staaij daar in de Tweede Kamer der Staten-Generaal mee? Moet u zich even realiseren wie daar allemaal zitten in die Tweede Kamer. Hij zegt daarmee in deze moeilijke tijd, want 2020 was ook al niet zo'n eenvoudige tijd. Moeten wij, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, moeten wij Nederlanders, moeten wij mensen hier in Hogeveen, Geesbrug of waar we ook vandaan komen, rustig zijn, kalm blijven, maar tegelijkertijd ook alert en waakzaam. En David, dan ga ik weer terug naar Psalm 57, die heeft dat op jonge leeftijd moeten leren. David heeft moeten leren geduld uit te oefenen. En wat kan dat voor sommige mensen, ook mensen die de Heer kennen, die al heel lang meelopen in het geloof, toch soms moeilijk zijn. Ik weet niet of u daar last van hebt, ondergetekende wel. Ik heb u misschien, dacht ik, ooit wel eens verteld, toen ik pas getrouwd was, dat is al jaren geleden, toen had mijn vrouw, die borduurde toen nog, die had drie mooie tegeltjes geborduurd, had ze heel veel werk op gedaan. En een van die tegeltjes, daar was een meisje op geborduurd en dat meisje keek niet vrolijk. Dat meisje keek heel boos. En die schopte tegen een blikje aan voor zich uit en daaronder stond, God geef me geduld. Dat moeten we leren. In het geloofsleven moeten we soms ook leren geduld te hebben. U weet ook wat de uitkomst van onze gebeden is. Als wij bidden, Heer, wilt u ons zegenen. Heer, wilt u, nou, wat u in uw gebed ook uitspreekt. Er zijn er drie antwoorden mogelijk. God verhoort het gebed. God verhoort het gebed niet, omdat het niet goed voor ons zou zijn. En de derde is, wacht maar even. Wacht maar even. Het is nu nog niet het moment waarop ik op jouw gebed kan verhoren. Want ook dat zou niet goed voor je zijn. Dat is ook de leerschool van het geloof. En ook Willem van Oranje heeft die spreuk geleerd. Zeker met het klimmen van de jaren. En nu denk ik dat dat ook in onze tijd belangrijk is. Ook in onze tijd, de tijd waarin wij nu leven. We leven nu begin 2022, maar we kunnen het eigenlijk al zeggen vanaf 2019, 20, 21, 22. Blijf kalm. Te midden van de grimmige golven is zeer actueel, denk ik. Want de golven zijn heftig in onze tijd. Ik zal het woord nog maar eens een keer noemen. Het is vanmorgen bij de mededelingen ook gezegd, we komen er nog steeds niet onderuit. Het coronavirus. De golven daarvan zijn heftig tot op dit moment. Ik zal u allemaal niet vragen hoe het coronavirus ook in uw leven een rol gespeeld heeft, maar als ik zo even rondkijk, dan denk ik van nou, eigenlijk ontkomt niemand eraan. Ik sta op een veilig afstand van u, mijn vrouw heeft ook corona. Dus het is maar dat u het even weet. Niemand ontkomt daaraan. Het heeft een grote impact in ons sociale leven, in ons maatschappelijke leven, in ons werkzame leven. Het heeft ook zo zijn nodige impact gehad in de gemeente, heb ik hier begrepen. Het is allemaal heel erg moeilijk en allemaal heel erg verdrietig. En dat hadden we in begin 2019 niet gedacht. Toen het virus in China begon de kop op te steken, toen dachten we, ja, nou ja, dat is China niet. Er gebeurt altijd van alles daar in het verre land. Maar langzaam maar zeker kwam het onze kant op en we zitten ermee tot op dit moment. Een klein, minuscuul, onzichtbaar virus. Dat de hele wereld al 2 jaar lang in zijn greep heeft. En dat betekent dat ook corona ons laat beseffen dat wij mensen niet alles in de hand en onder controle hebben. Nu moet ik u zeggen dat ik van mening ben, en straks tijdens de koffie kunnen we daar misschien nog wel over praten, dat er golven van de afgelopen tijd, want we leven echt in een hele bijzondere tijd, kwamen niet alleen van het coronavirus. Er zijn in ons eigen land, er zijn in de landen om ons heen, er is in de wereld, zijn daar grimmige golven waar te nemen van opstand, van geweld, criminaliteit. Die waren er ook in de tijd van Willem van Oranje trouwens, en die zijn er tot op dit moment. En juist in deze heftige tijd, waar er zoveel op ons afkomt, in het maatschappelijk leven, maar ook in uw privéleven, in uw familie, in uw gezinsleven, in uw persoonlijk leven, is het belangrijk om 1 ding te onthouden. Cepis tranquillis in undis. Rust bewaren in lastige tijden. Hoe doe je dat dan? Zo eenvoudig is dat allemaal niet. Misschien zegt u in gedachten wel tegen mij, broeder Remmers of beste Klaas, jij weet niet wat ik de afgelopen tijd allemaal heb moeten doorstaan. Jij weet niet wat er allemaal in mijn leven gebeurd is of wat er gebeurt tot op dit moment. Makkelijk om te zeggen, blijf maar rustig in heftige tijden. Hoe doe je dat dan? Voor ons als gelovigen zit daar denk ik een element van overgave in. Dingen loslaten. Zeggen, het is niet anders. Heer, ik wil uw liefde loven, ook nu. Al begrijpt mijn ziel er helemaal niets van wat er op dit moment gebeurt. Ik had dat moeten leren. En ik denk u ook. En ik denk dat het een leerschool is die we ons leven lang moeten doorlopen. Je moet natuurlijk je verantwoordelijkheid nemen in het leven. Zeker als gelovige. Elke dag weer opnieuw. Maar er zijn dingen dat kunnen wij niet in de hand houden. En dan, zegt de Bijbel, dan moet je het ook uit handen durven geven. Op de penning, dat was het eerste beeld dat ik u heb laten zien. Nee, dat is het laatste beeld die ik u door heb laten zien. Die is in opdracht van Charlotte de Bourbon, de echtgenote van Willem van Oranje, gemaakt. Zet hem nog maar even voor als je wilt. Is dus de zon afgebeeld. Ik heb u dat gezegd. De zon boven een onrustige zee. En daaruit kwam de arm vanuit het CHRS, het Christusteken. Met andere woorden, de kracht van onze Heer is nog steeds te vinden vanuit de zon van Gods liefde. En dat betekent dat wij echte rust, diepe rust krijgen door niet alleen maar op de golven te zien. U weet wel, dat deed Petrus. Die wilde naar de Heer, was blij dat de Heer hem zag, sprong het water in en keek alleen maar op de golven. Keek alleen maar naar de omstandigheden. En toen ging het helemaal mis. Wat Petrus moest doen was omhoog kijken. Omhoog kijken naar de zon van Gods liefde. Zoals de Joden in het Oude Testament, toen ze weer eens een keer uit de wil en de weg van God weggingen, door de slangen gebeten werden, ook op moesten kijken naar de koperen slang. Niet naar de slangen om hen heen, heel dichtbij, die eigenlijk de bek al open hadden om ze te pakken. Nee, omhoog kijken. En zo mogen ook wij, daar is ook een dienst als deze voor bedoeld, omhoog kijken naar de zon van Gods liefde. Als ik naar buiten kijk, dan is het nog kletsnat buiten. Het is grijs en het is grauw. Wat een ellende. Ja, is dat zo? Het is niet zo. Want u weet, achter de wolken is die er. Schijnt de zon. En er komt een moment dat de wolken weer verbroken zullen worden en de zonnestralen weer op de aarde neerdalen. En zo is het ook in ons geloofsleven. Zo is het ook in ons leven. Het kan grijs en het kan grauw zijn. Maar vergeet niet de zon van Gods liefde en de uitgestrekte arm van onze Heer. Die in staat is om ons boven de omstandigheden van het leven uit te tillen. Is altijd bij ons aanwezig. Dat betekent dat wij vanmorgen tegen elkaar mogen zeggen en ook van hier mogen gaan. Dat wij de zekerheid hebben dat het roer van ons levensschip veilig in zijn handen is. Ook al gaan in onze dagen de zeeën soms verschrikkelijk hoog. Maar te midden van deze woelige baren, en dat is ook het getuigenis van ons als gelovigen, denk ik, om ons heen, in de maatschappij waarin wij leven, mogen wij rustig en onverstoorbaar ons werk doen. Te midden van al die mensen die druk aan het protesteren zijn. Ten midden van al die mensen die zo ongelooflijk agressief zijn, omdat ze het niet eens zijn met alle maatregelen en weet ik veel wat. Wij mogen rustig ons werk doen. Want wij weten wat er ook gebeurt. Wij zijn een kind van God. En bij hem zijn wij veilig in het midden van gevaar. Zoals u gezegd, Psalm 57 bestaat uit twee delen. Een gedeelte waar David het moeilijk heeft, worstelt in zijn zielenleven, waar hij te maken heeft met teleurstelling, angst en tegenslag. En met name in het tweede gedeelte van Psalm 57 zien wij een hele andere David. Een David die leeft vanuit zijn geloof. Een David die het goed heeft. Die blij is, die dankbaar is dat hij gered heeft. We zien David in voorspoed en in tegenspoed. En beide keren heeft hij hetzelfde refrein. In vers 6 en vers 12. Verhef u boven de hemelen, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Als David naar het tweede deel van zijn lied gaat, dan zegt hij dat hij als een hert opgedreven was door de jagers. Er was een net gespannen. Er was een kuil gegraven. Maar wat gebeurt er? Er is iets veranderd in deze psalm. Uiteindelijk degene die de kuil gegraven hadden, daar komt ook het spreekwoord vandaan, die vielen er zelf in. David is blij en dankbaar. De mensen die hem bedreigden, hebben zelf het onderspit gedolven. Ze zijn zelf het slachtoffer van hun boze plannen geworden. En David hoeft nu niet meer bang te zijn. En daarmee is David een voorloper op een zogenaamde type van onze Heer Jezus geworden. Want ook onze Heer Jezus Christus, u weet dat, heeft in zijn aardse leven moeite gekend. De moeite van vervolging gekend. Er waren mensen, zijn eigen Joodse volk, de Farizeeën, de schriftgeleerden, hadden het op zijn leven gemunt. Ze wilden hem doden. God heeft hem losgelaten en heeft hem overgegeven aan de dood. God heeft toegestaan dat hij zijn leven gaf aan het kruis. En laten we vooral niet denken, u denkt dat ook niet, maar laten we vooral niet denken dat dat voor Jezus als Zoon van God een eenvoudige opgave was. Want Jezus heeft 33 jaar lang als mens op deze aarde gelopen. Dat betekent dat hij ook als mens dezelfde menselijke gevoelens en gedachten had als u en ik. Hij was mens zoals u en ik, uitgezonderd de zonde. U weet dat. Dus ook de Heer Jezus heeft zijn worsteling gehad. En als u zegt, het boek van de Psalmen, dat vertroost mij, omdat ik daarin mezelf mag herkennen, mag het ons ook troosten dat Jezus mens is geweest als wij zonder te zondigen. En als hij nu bij zijn Vader in de hemel is, waar hij voor ons bidt en voor ons pleit, dan weten wij, geliefden, dat wij een hoge priester hebben die weet wat het betekent om mens te zijn. Die weet wat het betekent om in je ziel, de basis van je emotie, te worstelen. Om er eigenlijk niet uit te komen. Maar we hebben ook een Heer die ons bij de hand neemt in ons geloofsleven. En die ons uiteindelijk zal brengen in het Vaderhuis met de vele woningen. En dat was onder andere ook het doel van de kruisiging van onze Heer. Jezus, de Zoon van David, heeft vanuit het kruis laten zien hoe groot Gods liefde was voor ons mensen. We zien daar de zon. We zien daar de uitgestrekte arm van onze Heer. Prachtig. We mogen ons koesteren in de liefde en de warmte van de zon, van het zonlicht van onze Heer. Maar er is wel even wat aan vooraf gegaan. De zon heeft niet altijd geschenen. Het is een moment, is het donker geweest. Is het pikzwart geweest voor onze Heer en Heiland. En u weet waar dat was. Dat was op de heuvel Golgotha. Toen draaide God hem de rug toe. Toen was het zwart van zonde en schuld, uw zonde en mijn zonde. Toen kermde Jezus het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het was voor u en voor mij. Het was zodat uiteindelijk de zon van Gods liefde en de uitgestrekte arm van de Heer weer aanwezig kon zijn en ons kon helpen dwars door het leven heen. Dat moeten we willen geloven. Daaruit moeten we willen leven. We moeten bereid zijn ons leven over te geven elke dag opnieuw aan onze Heer. En als we dat doen, en dat kan soms een hele strijd zijn, getuige ook Psalm 57, dan merken we ook dat Gods zorg en liefde elke dag door ons heen straalt. En mogen we ook in de moeilijke tijd waarin wij nu leven, God loven en prijzen. We beginnen onze dienst niet voor niets met het loflied, dat doen we bewust. Voordat we zeggen, Heer, we komen tot u met onze zorgen, met onze moeilijkheden, met, zeggen we, Heer, in eerste instantie, we willen u loven en prijzen voor wie u bent. God, de Almachtige, de Alomtegenwoordige, die door uw Zoon Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest heel dicht bij ons bent gekomen. Wij mogen getuigen, ook wanneer we van hier gaan, van zijn liefde, van zijn vrede en van zijn genade. Wij zijn kinderen van God. Wij leven rustig te midden van de grimmige golven op de woedende baren. Cephis tranquillis in undis. U, zegt David, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog, boven de hemelen verheven, is uw liefde. Tot aan de wolken reikt uw trouw. En wij mogen ons daarin koesteren. We mogen daarvan genieten. We mogen ons daardoor laten verwarmen. En we mogen er vanuit leven. En gezegend is het kind van God. Die zich daaraan overgeeft. Die dat gelooft. En er ook uit leeft. Amen.